Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Deze editie.
Pimps, de drank die de bodem legt voor Britse bacchanalen.
Wint Ibrahimovic de cup en is de sigaar.
Gaat Wopke naar het front met losse veters.
En gaat Ivo naar de Milimedia met een racewagen zonder remmen.
Leren we waarom echte golddiggers met oranje tasjes lopen.
En Erik de Snops en Marquise die onder de Tower Bridge en uit de bocht vloog. Ivo, een hele goede morgen. We beginnen natuurlijk met de mail van sales, maar mijn inbox is leeg. En dat komt niet alleen omdat ik hem niet zoals jij helemaal niet leeg nog 4600 e-mails moet beantwoorden, maar het wordt een beetje stilletjes.
Wat hebben we misdaan?
Ze voelen enige huiver en het commerciële succes is zo onnavolgbaar dat er eigenlijk ook weinig meer over te zeggen valt.
En ik heb nog nooit zo hard gewerkt dan nu met dat snop-event.
Ja. Nou ja, ik had wel even ene Titus, dus de man met die curieuze t-shirts en sweatertjes aan de lijn om te zeggen, ja, het gaat even niet door. We gaan het verlaten. Dus even jongens voor het niet gevolgd hebben. We zouden vorige week zondag ons niet te missen evenement Snops in de Sale doen. Maar Ivo zag dat de temperatuur onder de 15 graden ging zakken. Ja, daar kan jij niet tegen met je deel.
En dan 8 mm regen. Dan rest mij niets anders dan het toch naar een beter moment te verplaatsen.
En de verplichte stiletto's voor de dames zouden tot ver onder de knie. Of boven de knie eigenlijk in de modder zakken. Dus daar hadden wij gewoon geen zin in. Dus,
heel snel.
Jongens, het wordt, je mag wel zeggen, een knalvijf. Want we hebben uitgekozen 11 september. En dan gaan we het echt vol in. En misschien ook wel vol eruit. Waarover later meer. Bovendien waren wij ook een beetje huiverig voor wat voor regenkleding we dan zouden moeten zien. Categorie agu regenpakken, Shell shop, paraplu.
Ja, nu heeft iedereen nog de kans om zich adequaat te wapenen tegen de elementen.
Want, dus even kort, voor de dresscode mocht het regenen, maar ja.
Wellies.
Wellies, dus, ja. Dus dan kan je ankle hebben, hunter boots.
Ja, dus bonuspunten voor degene die met een zijde paraplu zich aandient.
Dus zijde bespannen, zodat het sounds like a symphony.
The rain sounds like a little drum.
Dat het een feestje nooit treurig is, zelfs niet als het regent. Maar goed jongens, we gaan jullie dan zien. Het wordt heel leuk. De snoptest zullen we gewoon voortzetten. We gaan een veiling doen voor het goede doel. We gaan uiteraard onze onmogelijke garderobe veilen. En werkelijk de meest nutteloze accessoires sinds eeuwen.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Maar ik wilde eigenlijk even naar het nieuws schuiven nu. Want het zijn belangrijke dingen. Ik zag in het nieuws iets voorbij komen van een voetballer met een grote sigaar. En dan moet ik er meteen bij zeggen, wij doen niet aan volkssporten. Maar in dit geval, deze meneer die had een Cohiba in zijn hand. Jij zag het gebeuren, wie was het?
Nou, Cohiba weet ik niet, maar in ieder geval een hele dikke paal. En een Jeroboam in de andere vuist. Dat was nog wel.
Ik bedoel, een flesje bellen.
Ja, geen champagne. Ik heb het toch even ingezoomd. Ik denk dat.
Kun je nog even zeggen om wie het ging?
Ja, Zlatan Ibrahimovic. De oud Ajaxiet en na 11 jaar weer met Milaan 3-0 gewonnen en de Scudera, het landskampioenschap, binnengehaald. En,
ja.
Maar ik heb wel een zwak voor deze vent. Buitengewoon sympathiek. Hij roept over zichzelf, dit elftal had een piloot nodig. Dat ben ik sinds enige tijd. En vervolgens heeft hij alle credits aan zijn teamgenoten gegeven. En hij heeft ook nog even die in Haarlem geboren voetbalmakelaar geëerd. Het is een enorm ego, maar hij deelt zijn ego met velen. En ik vroeg me nog even af, is dat nou volgens de etiketten, ja of nee, is dat nou snopwaardig om je bandje om de sigaar te laten zitten, ja of nee. Toen ben ik toch weer eens eventjes in de etiketten gedoken. Van zo, ja. Laat je dat nou zitten of niet?
Nee.
Maar vroeger had het een functie, dat wist ik helemaal niet. Dat is namelijk het was vroeger gewoon een wit bandje om te voorkomen dat jij met je vingers, waar misschien nog rest ui aan zat of iets anders smoezeligs, dat invloed had op het tabaksblad en daardoor op de smaak. Oh. En later is er een gisse Cubaan geweest die heeft gedacht, ja. Hey, hier schuilt marketing, we gaan er gewoon een merkje op plakken. En toen de eerste daarmee begonnen was, volgde de rest.
Ibrahimovic, jongens, held. Ja, het is maandagochtend. We gaan eigenlijk over naar misschien wel de belangrijkste rubriek in deze legendarische podcast. Laten we eens even een glas openen. Wat gaan we drinken, Ivo?
Nou, ik heb om een beetje de Engelse season te eren, heb ik de drank van de Britse season. Nou ja, dat is eigenlijk champagne, maar als second best is daar Pimm's.
Pimm's.
Misschien wel bekend van de reclame. It's Pimm's O'Clock. Maar
bij ons is dat altijd Pimm's O'Clock.
Ja, daarom. Wij doen goed mee wat dat betreft. Volgend jaar 200 jaar oud. Van een Britse boerenzoon die een oesterbar begon naast de Bank of England. En het daar goed deed. En sommigen overaten zich. En toen is hij op basis van gin en een kruidenbrouwsel is hij dit drankje gaan maken.
Ik proef even.
Ja, voor mij. Ja, ik wil je niet beïnvloeden, maar... Je drinkt het ook zoals de Britten doen. Het is eigenlijk altijd te zoet. Hè?
De betere hoestdrank.
Stik, ja, nou precies, die associatie had ik ook. Het is altijd te zoet, of het nou Engelse drop is of sticky finger pudding.
En ik voel ook meteen zo'n Britse vrouw met net even de witte kuiten.
En een bloemetjesjurk. Ja. En een glaasje te veel.
En een glaasje te veel en een décolleté dat scheef hangt. Ja, maar het mooie in Engeland is dat sport en drinken op de een of andere manier een hele mooie twee-eenheid geeft.
Nou, een twee-eenheid, het loopt volstrekt scheef. Bij Henley Royal Regatta stroomt de champagne echt harder dan de River Thames.
Precies. Ja.
Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar desnopkast@tonymedia.nl.
Hey, we gaan naar een serieuze kwestie. Er is wat aan de hand in de wereld. En het goede ervan is, Wopke Hoekstra gaat het allemaal oplossen. Er is dus een oorlog in Oekraïne gaande waar je eigenlijk de laatste week al weinig van hoort. Ja, het is een beetje een loopgravenoorlog aan het worden. Dus in de eerste weken bijvoorbeeld bij ons op één op televisieprogramma, het verder niemand kent hoor. Maar daar ging het, daar moesten alle uitzendingen leeggeruimd worden voor de oprukkende Poetin. En inmiddels is het al gewoon geworden. Maar ik had er toch een nieuwsfeitje, denk een belangrijk esthetisch nieuwsfeit uitgetrokken. Dat is namelijk het bezoek van Wopke Hoekstra, onze minister van Buitenlandse Zaken, aan Kiev om al daar onze ambassade te heropenen. En dat was een beeld wat nog steeds op mijn netvlies geëtst is. Daar zagen we Wopke Hoekstra, 2,17 meter lang ongeveer, zo schat ik hem in, met een verzameling mensen op een dak en een hele armoedige Hollandse vlag. En ik weet niet of die de werkster, de chauffeur en de tuinier bij elkaar had geveegd. En dat was dan het nieuwe ambassadepersoneel. Maar het zag er zo armzalig uit. En Wopke was ook in een soort krijgsgear. Dus niet zoals Zelensky. In dat toch in mooi gestyled.
Lege groene t-shirt.
Ja, goed gedaan. Korte, hè, weet je, dat beetje bonkige man is Zelensky. Ook Zelensky komt overigens bij Wopke Hoekstra ternauwernood tot zijn navel.
Ja.
Maar Wopke die loopt in een spijkerbroek. In een Rutte shirtje, dus zo'n wit shirt, een beetje open. En dan zo'n Mavijs shirtje en dan even opgestroopte mouwen.
We zijn
bezig.
We zijn actief.
We zijn operationeel. Ja. Hij heeft natuurlijk de oude Preses Collegium. Hè, dus eigenlijk de baas van Minerva Universiteit. Voorzitter, kan je zeggen. In gewone mensentaal. En hij zou dus wel moeten weten hoe het heurt.
Ja, zeker.
Hij loopt altijd in zo'n beetje korenblauwachtig pak. Iets te blauw voor dit moment. Ik zou zeggen, Wopke, ga naar grijs.
En weinig stomerij.
Ja, en hij heeft altijd een beetje een krullend boordje. Dus hij vergeet de baleintjes in zijn boord te doen. Ja, en de dassen zijn op zich oké, maar hij weet hem niet goed te knopen. Dus hij kan die voor een hand met een klein plasgootje niet.
Die is heel zieloos. En heb ik nog niet over.
Ja, dat doet Rutte ook. Zo doen ze anderen ook. En dat komt omdat ze bang zijn dat ze veel Pim Fortuyn lijken. Dat vindt ze flamboyant.
Ja. Het moet dus een beetje lullig.
Het moet lullig. Het moet een beetje middenklasse zijn. Het moet een beetje kantoorknuppelachtig zijn. En dan dalen we af. En dat duurt best wel lang bij Wopke. Tot je die broek. En dan zie je dus dat die. En dat vind ik ook altijd sneu voor de politie. Want weet je hoe hard ze werken? Ze persen die broek niet. Ze gaan nooit naar een stomerij. Nee. Dus je ziet die vouw uit die broek. Van het harde werk en het klem zit in dat krappe regeringstoestelletje. Ik denk dat Wopke gewoon in de KLM moet vliegen. Dus ja, hij zal wel voorin zitten, maar hij kan daar niet normaal zitten. Dus je ziet meteen dat die broek die is helemaal glad. Die glanst ook een beetje van het harde werk en het schuren tegen rij 2.
En dan zie je tekort aan personeel in de schoenen terug.
En dan dat.
Dat is
en
echt daar wel gaat
het
pijnlijk.
Maar daar lijkt het wel alsof die zijn tijd van Minerva of die nog steeds zelf schoenen aan heeft. Ja, dat zijn van die schoenen waar je mee in het bier kan staan.
Hij heeft gewoon altijd diezelfde zwarte halfhoge schoenen. Ja. Ja, of hij heeft 10 paar, maar daar heeft het niet een schijn van.
Afgetrapt. En dan, dan is er iets aan die schoen waarvan jij denkt, dat kan sowieso beter los van die schoen.
Ja, de veters. Ja.
Het eerste wat je ziet.
Ja, nee, maar, ja goed, ik ben is een van de weinige cursussen die ik geef in mijn leven. Namelijk hoe je je veters adequaat moet strikken. Ja. En dat heeft hij toch verzuimd daar zich voor in te schrijven.
Dat is dus, bij jou een 12-ledige cursus, 12 uur lang. Leert men veters strikken met je.
Ja, ja.
Ja, maar het is echt essentieel.
Ja, maar nee, hij moet de oude...
Bij Wopke is het zo'n beetje zo'n spaghetti sliertje.
Hij hangt er een beetje silo's overheen. Ja. Ja. En ja. Hij moet gewoon de 100 keer gewassen... onderbroek van zijn grootmoeder inzetten om dan desnoods maar zelf te gaan poetsen.
Your grandmother's knicker.
Ja, spit en polish.
Ja, nou, maar het doet mij ook denken aan iets anders. Kijk, buitenlandse zaken was natuurlijk het enige herendepartement, zou je kunnen zeggen. Dus de diplomatieke dienst was heel vroeger, waar je dat nu de baas van is, was natuurlijk eigenlijk een erefunctie. Dus veel mannetjes van adel gingen dan in ruil voor een beetje onkostenvergoeding, maar je ging natuurlijk niet echt om een salaris vragen.
Deed je onze situatie.
Deed je een ambassade. Ja. Je sprak je talen, je vertegenwoordigde het koninkrijk. En dat is eigenlijk heel lang zo geweest. Ik denk tot Tweede Wereldoorlog wel zo'n beetje. In ieder geval tot de eerste hoefden de meeste ambassadeurs niet te werken voor het geld. En dat waren allemaal nette keers. En die gingen dan, zeker later ook nog in de 20e eeuw, gingen ze bijvoorbeeld hun kleding kopen. Meestal op maat, denk ik, mijn eigen kleermaker, maar ook wel bij een fameus adres in Den Haag. Ja, FG van den Heuvel, voorheen Late Vogels.
Ja, ja.
En Leedvogels heet
Leedvogels.
Het. Leedvogels is eigenlijk voorheen Leedvogels. Ja. Geweldig winkeltje. Eigenlijk als je vanuit het torentje kijkt, dan recht tegenover het torentje richting het voorhout. Waar stap je binnen? Je stapt in een atelier uit de 19e eeuw.
Ja, ja. Waar de vorige eigenaar het nog had over het bassin van een broek.
Uitleggen.
Dus dan weet je het wel een beetje.
Als je gewoon een dikke reet had.
Maar het heeft al die dingen die je vroeger, die gewoon gemeengoed waren bij BZ. Van gaatjes, schoen tot houseslipper tot regimental tie, handschoen.
Ja, ze hebben alle regimentsdassen, hebben ze daarvoor. Altijd sowieso standaard dubbele manchetten. Ja. Dat moesten ze natuurlijk allemaal hebben met net een goede manchetknopen. Wij kopen er nog wel eens de zeemleren handschoen voor je Land Rover.
Ja.
Dus want dat is meteen een zeem waar je hand. Bij Land Rover heb je verder geen ventilatie. Dus je moet altijd met je hand moet je het in de herfst je raam schoonmaken. Maar die stijl, en FG van de Heuvel ook wel mooi. Het clipje ging altijd even op de deur als iemand van het Koninklijk Huis binnen was.
Ja.
Het is er nog allemaal. Je kunt erheen. Je wordt op een buitengewoon archaïsche wijze bediend. Dat is extra aardig. De huidige eigenaar, vriendje van ons chirurg, Hein Leverstein, die heeft het eigenlijk als een soort hobby gekocht.
Ja.
En ik vind dat dit soort monumenten moeten blijven bestaan. De vraag is alleen of dat, gaat dit de tand des tijds doorstaan? In Den Haag past het nog wel, vind ik.
Jawel, en hij gaat ook wel een beetje mee met zijn tijd. Vroeger ging de veehalstrui in groen, bordeaux of blauw. Die eindigde, de vee eindigde op je navel. En inmiddels is hij opgehoogd tot een modieuze Italiaanse pasvorm. Dus,
dat vind ik dan wel weer een beetje zorgen.
Hij is echt wel goed.
En het punt is natuurlijk bij hem dat die ambtenaren in Den Haag, zeker zo'n departement van buitenlandse zaken, de heren zijn verdwenen, de ontwikkelingswerkers zijn binnengemarcheerd. Dus dat hele departement heeft een enorme ruk naar links gemaakt. Ze zijn nog alleen nog maar geld aan het uitdelen, in plaats van dat ze gewoon diners organiseren op een residentie, waar ze voor bedoeld zijn. Dus ik vrees dat de markt in Den Haag wat te klein voor ze is. Maar wij wensen ze het beste. En ik denk dat ze nog wel 2 eeuw mee kunnen gaan. Het leukste is wel hoe ze aan hun einde kwamen, nog een jaar of 10, 15 of 20 geleden alweer zat zijn. Dat weet je, want het interieur van de winkel ziet eruit zoals het was, maar het is eigenlijk een beetje nieuw. Dat komt omdat de oude vader van de Heuvel zijn thee op een uitermate onhandig oliestelletje, petroleumstelletje nog zette. Ja. En dat is toen een keer niet helemaal goed afgelopen, waardoor het hele pand afvikte met de oprichter erbij.
Ja,
althans met de eigenaar. Op zich geeft dat ook wel weer een extra lading.
Uit de as herrezen en laat het voortduren.
Nou, dat was de dracht van buitenlandse. Wopke doet het op de schaal van goed of slecht geklede politie niet heel slecht. Ik vind eerlijk gezegd, Rob Jetten kleedt zich goed. Jesse Klaver doet enorm zijn best, pochetjes enzovoort. Maar het is wel modieus. Rutte heeft fantastische pakken, althans zijn jasjes vooral. Gaat ook nooit aan stomen, geloof ik. Maar heeft als enige probleem Dat is zo knap van die kleermakers dat ze zijn bochel deels kunnen wegnaaien.
Nou ja, bochel, ja, echt bochel.
Nou,
ja.
Ruud, een soort nee,
maar, wat, als ik aan een bochel denk, aan de klokkenluider van Notre Dame. Ja, dat is nou ja, toch niet echt een evenbeeld van Rutte.
Nee,
toch?
Nee, maar Rutte heeft een beetje een zo'n deuk hierboven aan zijn schouder.
Het is altijd lang, altijd lastig.
Het zijn lange kerels allemaal. Ja. We gaan, en dan zit je in zo'n treurige 5-serie. Of nou, ze hebben tegenwoordig van een serieuze Audi A8 met de dubbele bepanzering. Okay. Maar dat terzijde, ja, kijk, die Wopke. Die weet natuurlijk allemaal wel hoe het moet, maar die kan het ook niet helpen. Maar als je aan buitenlandse zaken denkt, gaan toch altijd de gedachten terug aan eigenlijk de man die een beetje de connecties tussen die oude tijd van die adel en de moderne tijd van de ambtenaartjes. Joseph Luns, 4 keer minister van Buitenlandse Zaken, vooral in de jaren 50-60. Hij was
ook
een soort constante,
lang,
enorme vent. Zeker een FG van de Heuvel-achtig type.
Zegt u wel heel veel, meneer Kelder. Ja, zo'n stem had hij vent.
Fantastisch. Maar overigens wel de rat die onze andere held Oltmans kapot maakte. Maar goed, dat is politiek.
Maar jas met Hermelijn gevoerd.
Ja, aan de binnenkant.
Moet je daar Wopke of Rutte eventjes voor zien te strikken? Dat gaat je niet lukken.
Nee, een klein fragmentje, want Ivo doet hem goed. Ja, Joseph Luns, luistert u maar.
Margaret Pompé die was 8 dagen minister en toen begon de Suezcrisis. En om 2 uur 's nachts belt ze me op en toen zegt ze: Joseph, wat doet de regering? En we zeiden: de regering slaapt. En heb meteen de telefoon in. Ik heb er ook geen last meer van gehad. Het heeft toch wel enig belang wanneer je de relativiteit der zaken kan onderstrepen door een wat lichte benadering.
Ja, kijk, zo maken ze niet meer. Dat missen wij toch?
Nee. He? Snif, snif.
De stem van het verleden. Hij reed ook gewoon als dienstauto in een Rolls Royce.
Jezus, ja, god, wat een extra punten, zeg.
We moeten als NATO
we gaan toch een keer aan het einde van de cyclus gaan we toch kijken wie de meeste punten op het terrein van snobisme bij elkaar heeft vergaard.
Top of the snobs.
Ivo, we gaan een spannende maand tegemoet voor jou.
Ja.
Want je gaat een rally rijden, niet zomaar een rally. De Mille
Miglia.
Dat is toch wel, op de ranking van Gentleman's Rallies, is dat de nummer 1 of 2.
Ja, daar komt wel het meest bijzondere op 4 wielen ter wereld komt daarbij één. Het is weliswaar een beetje uitgegroeid tot een commerciële happening. En je bent er zelf ook eens geweest, je hebt er gefilmd. Je hebt ooit nog eens een keer de burgemeester van Moskou gedwarsboomd om het podium op te rijden.
Hmm.
En gevraagd hoe het mogelijk was dat een Rus een dergelijke auto van zoveel miljoenen, waar die man toch eventjes van moest slikken van deze vraag, herinner ik me nog goed.
Dat heeft de BBC nog gehad volgens mij.
Ja,
de corrupte burgemeester
van my wife. It's my wife's car.
Ja, die oplichter, die is inmiddels ook te pakken genomen. Dus die had het heel groot bouwconcern in Moskou. Die kwamen met een Mercedes van 1 miljoentje of zo aanzetten.
Ja.
En officieel zijn inkomen was 80 mil per jaar. Ja. Dus ik stelde gewoon even de journalistieke vraag op het podium in Brescia. Want even de 1000 mijl. Start in Brescia.
Ja.
Rijdt door heel Italië. Wordt overal toegejuicht door duizenden mensen die langs de route staan. In Siena, in Florence, overal. En dan Rome en terug.
Ja, in 3 dagen.
En de start is leuk. De tussenstukjes, de lunches zijn ook leuk. Maar dan?
Warm,
en dan wordt het
nat.
En dat ga jij doen.
Ja, maar ik vind het toch wel leuk om dit. Ik heb er zoveel over gehoord, zoveel over gelezen. Dat ik het nu toch wel aardig vind. En ik rij niet in een open auto, maar in een Sicilia. Dat zal niemand meer wat zeggen. Maar dat is ooit voortgekomen uit een ventje die reed voor Ferrari en Alfa Romeo en dacht, ik moet toch echt mijn eigen sportauto maken, maar iets bereikbaarder voor het gewone volk. Die is toen samen met Dante Giacosa, die naam zegt ook niet iedereen wat, maar dat is de ontwerper van het oude Fiatje 500.
Mm.
Het autootje dat,
die heb jij nog?
Ja, het autootje dat heel oneerbiedig in Italië de bijnaam heeft Zetpil voor een vrachtwagen.
Wij zijn jongens van de straat. Er is ergens nog een foto van mij beschikbaar waar ik met mijn moeder gefotografeerd word bij een VW Kever. Eind jaren 60. Zwart-wit. Dit ziet er heel lang geleden uit. We hebben een fotootje van jou.
Ja.
Jij hebt dan natuurlijk al een iets mooier achternaam. Dus jij zit met een spons met zand erin. De auto van jouw oom. Een Alfaatje.
De velgen op de poetsen.
Ja.
Een Alfaatje 1750 GT Junior. Ja,
ja, prachtig. Met een brievenbus. Maar dan, wij zijn toch, ik ben van de straat. Jij bent misschien een gevallen patricier. Maar nu hebben we echt iemand die, ja,
een markies.
Een markies. Ja. Laten we even naar zijn naam luisteren. De held van deze dag.
Marqués Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leyton Alfonso de Portago.
Ik denk dat de vrouwelijke luisteraars nu even van het pad zijn. Ja. Maar, ja.
En ik heb ook wel met hem te doen, bedenk ik. Nu, je zal even een cheque moeten ondertekenen. Maar goed, dat werd voor hem gedaan. Want hij was van zeer goede kom af. Zoals ik al zei. Hij had ergens in de middeleeuwen zijn voorvader. Was een van de grote ontdekkers van Spanje. En omgeven. Ja, echt zo'n blue-blooded playboy. Vijftalig, vloeiend, mooie kerel.
Geleerd aan het Spaans koninghuis, hè?
Ja, zijn peetvader was koning Alfonso de VIII. Zijn grootvader was de burgemeester van Madrid. Zijn eigen vader heeft heel veel betekend voor het polo, te paard en golf in Spanje. Is ook...
zijn grootvader heeft heel veel betekend voor het polo, te paard.
Ja, nou ja.
In ieder geval hoor je zelf wat je zegt.
Ja, nou ja, dat is toch een heel wezenlijk onderdeel van het leven.
Jazeker.
En na het winnen van een cup vroegtijdig gesneuveld. Terwijl hij de week daarvoor nog, let wel, in die jaren 50... Ja. In één avondtijd in het casino van Monaco 2 miljoen gulden heeft. Maar goed, de familie zat goed bij kas. En Alfonso, die had een enorme hang in de beste familietradities naar het opzoeken van gevaar. En heeft op zijn 17e bijvoorbeeld heeft hij al een weddenschap afgesloten dat hij voor 500 gulden bereid zou zijn om onder de Tower Bridge door te vliegen met een geleend vliegtuig.
Nou, ja, met een geleend vliegtuig.
Ja, toen werd hij, hij kon vliegen, maar toen nog niet een eigen vliegtuig. En die weddenschap is men lachend aangegaan. En twee dagen later vloog hij met groot succes. Dus die jongen, die kon, er is een beroemde schrijver uit die tijd, die heeft ook geschreven dat dit soort mannen, daar wordt er maar één per generatie van geboren. Die
kan alles,
wat
durft
aanpakt,
alles.
Wat dat slaagt.
Dus hij ook, nou, niet hij alles, maar daar gaan we over door.
Ja. Nee, maar goed, hij zag de bobsleewedstrijd in St. Moritz. Hij zei, jezus, dat wil ik ook doen. Heeft toen een paar neven opgetrommeld en gezegd, wij doen nog niet mee met de Olympische Spelen. Laten we dat gaan doen. En zei, ja, maar we hebben dat nooit gedaan. En het is over een paar maanden. Ja, maar we kunnen ons kwalificeren. En al dus geschieden, met ze hebben vier dagen getraind en ze zijn op een haar na zijn op de derde plaats beland. Dus die gozer had een waanzinnig talent voor sporten, jockey. En
dat was ook wel in sporten waar verder niemand op meedeed, dus dat hielp. Maar goed.
Nou ja, autoracen was hij dus ook.
Iedere beetje gentleman playboy had in die tijd een oude een Ferrari of een Alfa, misschien vooral Ferrari. Ja, denk ik. Dat is jaren 50. Het is over een periode net na de jaren 40.
Ja,
net na
de oorlog, ja. Maar goed, hij is echt door Ferrari zelf benaderd om mee te doen in races in Buenos Aires, in Amerika, de Panamericana. Mm-hmm. En dat heeft hij heeft 5-6 keer op het podium gestaan. Dus,
maar goed, dan krijgen we dus de 1957 Mille Miglia, waar jij dus binnenkort de reprise van gaat rijden. En hoe verschijnt Alfonso, de markies, daar aan de start?
Nou ja, het was toen met een peuk in zijn bek. Dat was echt zoals in de...
Terwijl ze stonden te tanken waarschijnlijk, ja?
Nou, dat kon gewoon toen nog. Je hebt ook nog wel die beelden van James Hunt. Dat heeft nog tot de jaren 70 doorgedaan. Ja.
James Hunt, de man met de race overal waarop stond Sex, Breakfast for Champions. Omdat die man dan de hele nacht een hele cabine, KLM of BA-personeel liep uit te wonen. En volgens nog wereldkampioen werd ook. Dat kon in de autoracerij tot in de jaren 70. Kan je zeggen. Toen kwam de commercie, toen was het feestje eraf. Maar goed, we gaan even terug naar de jaren 50. Marquis Alfonso de Portago. Ja. Die verschijnt aan de start met een Ferrari.
Ja, en dat ging allemaal goed. Er werd wel altijd gezegd door zijn bijrijder, Edmund Nelson. Die zei altijd over de Portago van het probleem met hem is dat hij tijdens één race minimaal twee auto's nodig heeft. Want halverwege de race zijn en zijn remmen versleten en de versnellingsbak. Dus dat was wel, ook dit keer was hij goed voorbereid.
Hij trapte lekker door.
Maar waar hij nou niet helemaal op voorbereid was, dat hij op een rechtstuk en op derde plek liggend, toen was de Mille Miglia nog een race, maar niet een rally. Dus met 250 kilometer per uur. Kreeg hij een klapband. En je weet dan wel wat. Ja, dan kan je een beetje nagaan wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar niet alleen.
Nou, er waren een paar toeschouwers die niet helemaal na konden gaan wat er gebeurde.
Er zijn 9 toeschouwers waarvan 5 kinderen zijn gesneuveld. Ja. En Portago lag in 2 delen onder zijn auto. En zijn bijrijder was ook niet meer echt aanspreekbaar.
Ja.
En dat was toen ook meteen. Toen was ook wel het feestje uit voor de Mille Miglia. Althans, om het op die manier te doen.
Toen heeft het eigenlijk een kwart eeuw. Hebben ze hem stilgelegd.
Ja. En toen is het weer langzaam.
Maar nog steeds. Er gebeuren wel ongelukken. ongeluk vallen veel auto's uit.
Ja, ja, maar het is nu meer zo dat je er van die... ja, ik vind dat heel hopeloos, van die tijdproefjes doet binnen 30 seconden op een lintje rijden.
Dat moet je helemaal niet doen. Hup, door
dus
naar
daar, op dat onderdeel wordt ook de millimilia nu gewonnen. Ja, niet op de snelheid. Dus
ja, die handigheidjes met rally, dat is zo saai. Dat zijn alleen maar ambtenaren en boekhouders die dat winnen.
Maar hij is wel in de beste tradities van een playboy en een snob is hij overleden. Hij zelf zei nog vlak voor zijn dood van... ik ga of aan ouderdom overlijden of aan een rechtelijke dwaling. Maar ik ga zeker niet voor ongelukken. Waarop zijn bijrijder toen al zei... nou, je bent een enorme bofkont als je de 30 gaat halen.
Dat en was voor de bijrijder trouwens ook wel profetisch. Want die is wel meegesleurd naar Veilen.
Ja, nee, 28 jaar oud en toen was het legendarische leven van deze
way to go
markies ten einde. Ja.
Don Alfonso.
Ja.
Ivo. Ja, het is bijna middaguur. We gaan lunchen. Maar dan hebben we de firma HelloFresh. Wat? Ja. Kijk, we zijn inmiddels zo afgelekt. Laten we eerlijk zijn. Ik kook niet. Ik bestel ook niet. Ik ga ergens buiten de deur. Want ik vind dat die restaurateurs ook gered moeten worden. Die sleuren we door de crisis. Belangrijk.
Ja.
Lukt jou heel maar goed. Jij bent wel met die club bezig. Jij kijkt in de minuutjes. Wat geschikt voor mij zou zijn.
Nou ja, er valt toch altijd wel wat af. Je bent natuurlijk toch beperkt in dat opzicht.
In veel opzichten.
Het vee en het gevogelte en het dierenleed niet. Maar ik had nu nu mijn oog laten vallen. Ik moet hem er even bij halen. Een pizzaatje.
Maar dat is gewoon pizza, dus dan margarita met wat rommel erop, ja?
Ja, ja? Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer eventjes zo. Met zo'n pizza hangt er natuurlijk enorm van af. Dat is niet zo heel ingewikkeld, maar het gaat natuurlijk wel om wat voor mozzarella zit daarop. En wat voor zit daar een wasserbombe tomaat op?
De beste pizza's eet je toch aan de voet van de Vesuvius in een soort staakherder?
Ja, daar heb ik wel mijn pizza hoogtepunt beleefd. Ja, oké, natuurlijk toch gedoe om naar een garagebedrijf aan de voet van de Vesuvius te rijden. HelloFresh is wel iets makkelijker. Want je kan je gewoon je dagelijkse boodschappen door hen laten bezorgen. En je kan ook nog eens kiezen uit 30 verschillende gerechten. Dat kan je daar ook niet in Napels. Zij zijn ook best goed in het vega en vleeslozen. En zij hebben per slotverrekening ook verse ingrediënten. En ook nog betrouwbare leveranciers.
Hoe weet jij dat allemaal?
Ja, dat heb ik zowaar aan den lijve moeten ondervinden.
Ik denk dat er veel venture capital in het HelloFresh zit. Anders kunnen ze nooit zoveel geld pompen in al die podcastjes.
Wat jou ook nog wel even aanspreken is dat het ook goed gepassioneerd is. Zodat je niet de helft wegkeilt.
Dat is heel verstandig. Kwart van al het voedsel belandt in de vuilnisbak. Hè?
Daarom. Dus andermaal onze kortingscode. Tot wel €75 voor de eerste 4 boxen. En dan hoef je alleen maar de code HelloSnopcast75.
Alweer korting.
Ja.
Ook alweer in de sale.
Vanaf volgende keer wordt het €75 duurder. Zullen we dat gewoon bepalen?
Ja, laten we gewoon alle gerechten duurder gaan maken. Dat is pas snobisch.
Het snobject.
Ivo, wat heb je meegenomen?
Ja, iets heel eenvoudigs dit keer. Namelijk gewoon een papieren tasje. Maar dat is wel een metafoor voor de roedel golddiggers die nu weer door de havens gaan slenteren als arm candy. Want dit is wat ze in handen willen hebben. Dit oranje tasje, dat is voor hun is dat de crux van hun bestaan van een weekje op zo'n superjacht.
Dan is het niet het huis van oranje, niet het harde oranje van Koningsdag.
Is het.
Het is net, er zit een beetje bruin, wat is het?
Ja, een beetje roestig bruin. Ja? Het is het papieren tasje van Hermès.
Ja.
Met daar dan bij voorkeur een Birkin of een Kelly bag, maar ook iets anders. Maar dit is wat je in Portofino, Porto Cervo, Saint-Tropez, dit is waar het om te doen is.
Want het interessante van het Hermès is nog gewoon een familiebedrijf.
Ja,
iedereen probeert, dus je hebt een paar van die grote luxe concerns. Van natuurlijk LVMH van Bernard Arnault is by far de grootste. En die wil dat natuurlijk altijd kopen, want die wil gewoon alles hebben.
Ja.
Zeker dit soort merken. Maar die familie is gewoon niet te koop.
Nee, dat is, ik geloof, meer dan 70 familieleden. De familie Dumas, die dat nog steeds uit de klauwen van Arnault weten te houden. Want Saint-Tropez is een soort Arnault-wijk van alles. Dus van de Chanel tot de Dior tot de LVMA. Ja. Dat is allemaal van hem. En dit is
dus zijn etalage met één indringer.
En nu de troefkaart van de luxe business, de Hermès, is toch wel algemeen aan.
Maar de Russische en Oekraïense hulpverloofdes weten dit ook. Die weten dit merk te waarderen.
Nee,
die wil natuurlijk zo'n Kelly bag en dan op de wachtlijst staan.
Ja,
en de falsificaties, die doen TikTok, dus dat kan niet. Wat ik het mooie verhaal van Hermès vind, los van het feit dat het nog steeds een familie is, is dat natuurlijk er één product is wat ze altijd nog in het assortiment hebben, maar het ze eigenlijk met verlies of hooguit tegen kostprijs verkopen. Ja. Namelijk waar het allemaal mee begon.
Ja, het paardenzadel.
Ja,
dat is het beste product dat je kan kopen. Want ik zal binnenkort nog een keertje hier de frisbee voor de hond meenemen. Dat is een soort
ook belangrijk
deksel van een mayonaise emmer van plastic. Maar dan in oranje en dan €175. Maar het paardenzadel, dat op maat gemaakt wordt, heb je al voor 8 à 10.000 euro.
En dat is kostprijs.
En dat is de kostprijs.
Ja, mooi zeg. Ja. Prachtig merk, kan niet anders zeggen.
Ik heb nog wel een kleine anekdote over de kleur. Dat is mooi. Van, veel mensen zeggen, komt dat nou, die kleur? En waarom die magie van dat oranje, wat al sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat. Maar Hermès had tot de Tweede Wereldoorlog altijd tassen in de kleur van leer, bruin leer. In de Tweede Wereldoorlog werd het fabriekje geraakt waar ze die tasjes mee verfden. Het enige wat over was gebleven was een verf die niemand wilde hebben. Die stond op een zijbaan. En dat was fel oranje. Dus eventjes hebben ze gebruik gemaakt van die kleur oranje om het gat te dichten voordat ze weer terug konden schakelen. Toen zijn ze na de Tweede Wereldoorlog weer teruggegaan op hun bruine leerkleurige tas. En toen was er zoveel ontzetting bij hun klanten. Nee, we willen dat oranje. En toen is dat teruggehaald. Dat is de geschiedenis van het oranje.
Steen. Jouw visitekaartje lijkt erop.
Ja,
heb je een beetje na zitten maken, Dief?
Een beetje. Ik heb volwaardig. Ja. Wij noemen dat eerbetoon.
Oké, Ivo, tot zover de diefstal. Laten we eens naar de echte kunst, naar de scheppende arbeid gaan. Ja, dan zijn we van de rubriek van de banlieue naar de buitenplaats. Maar de mannen die ik nu ga introduceren, ik weet niet of ze echt uit de banlieue komen. Dat zijn scholieren nog, gaan volgend jaar studeren. Namelijk Turvy Gang en Mr. Polska. En die proberen wel enigszins in het gevlei te komen in de Snopcast. Want iedereen weet, als je in de Snopcast komt, dan is je carrière als
de loper ligt uit.
Precies. Dus dan ben je als rapper in feite ben je dan binnen. Dat is het hoogste. Dus wij zijn de Olympus van de rappers.
En nog steeds niet binnen. Pijnlijk verschil.
Ja. Precies. Maar deze knulletjes, volgens mij niet echt een achtergrond in het milieu. Ik denk toch een beetje Bussum.
Ik hoorde zelfs hockeyclub.
Hockeyers.
Dus de eerste associatie met rappen.
Ja, maar laten we toch maar even gaan luisteren. Want ze doen hun best. En wat natuurlijk zorgelijk is, ik kom in een van de lyrics voor. Luister maar.
Ik heb hele liters bier achter de kiezen.
Sorry hoor. Achter de kiezen.
Achter.
Wordt het allemaal van de meid. Ik kan er niet uit. A, B, C. Ik heb alle soorten mee. Ik heb alle chemicaliën.
Wauw. Dat is oké. Maar deze jongens gaan studeren. Dat zijn gewoon kakkertjes. En die doen een beetje met een hoodie en zo. Wat leuk toch?
Dit noemen wij een vertakking van het origineel.
Ja.
Toch?
Ja. Maar ik weet niet of ze dat in Amsterdam Zuidoost heel erg kunnen waarderen. Dus als ze tegenkomen, wordt het wel matten. Ik laat al die fucking bitches met me meegaan. Ja, ze ligt op de grond. Ze hebben ook een ingehuurde Marokkaan. Wat leuk. Het is zoals al besteld.
Ik neem een nakkie met Jort Gelder. Sorry, een nakkie met Jort?
Hij denkt, gaat een nakkie met mij nemen. Dat is een nakkie. Oké, dus trek die Cartier aan. Ik laat al die fucking bitches met me meegaan. Nou, fair enough.
Het is wel een stuk beter dan een normale.
Ja, precies. Ze spreken meteen al een beetje onze taal.
Ja.
Ik denk wel een beetje, weet je vader ervan. Jongens, kom op tijd naar bed. Niet, hou op. Maar ja, ze ligt op de grond door die keta. Nou, dat weten drugs. Ik ga helemaal zoeken. Beta. Is de dealer al gebeld? Is die sosse al besteld? Ik neem een nakkie met Jortke. Hij mag alles met me nemen. Ik weet niet wat een nakkie is. Nee, wat zou een nakkie zijn?
Een nakkie.
En we praten de hele nacht over geld. Nou, een avondje vind ik wel genoeg als je het niet erg vindt. We bakken aan tafel, dat waren de D's. De pijn aan mijn keel, een klein beetje hees. Ik ben als Verstappen naar head of the race. Eén keer gechilled, gewoon voor sensatie. Twee keer gechilled, ze wil mijn locatie. Drie keer gechilled, ze willen relatie. Ik wil alleen prikken met de vaccinatie. Maar betekent dit nu dat de jochies uit de villa-wijken, zeg maar de middenklasse, samen gaan vloeien met de opkomende klas. Als
is
zo
natuurlijk leuk
noemen.
Als de culturen versmelten. Ja.
Dus ik vind het wel sportief. Ik vind het een goede. Maar we moeten eigenlijk een soort een meet and greet met Moula B gaan organiseren. En dan wordt het ook echt schieten.
Maar Moula gaat komen op 11 september.
Moula gaat zeker optreden op de Snops in de Sale. Maar Mr. Polska komt ook. En deze mannen ook. Maar ik weet niet of ze dan nog leven. Want tegen die tijd hebben ze wel aan hun cv gewerkt. De waarheid niet vertel. Ik rook voeten net Elon. Ze dans met haar kut op Linon. Er is sneeuw in je neus, Eskimo. Mijn nieuwe pluk kan brengen tot kilo. Ja, ik ben een ster, nog wel in de maag. Ze is spreek ook mokro in de zaak. Maar dan wel dat Gooise erretje.
Ik vind het wel leuk. Eindelijk een...
Ik rook toeter net Elon Musk. Dans met haar K op Lennon. Oké, okay, prima. Er zit sneeuw in je neus. Eskimo. Eskimo mag je niet meer zeggen, jongens. Kan echt niet. Kan echt niet. Mijn nieuwe plug kan brengen tot kilo's. Ja.
Ik heb hele liters bier achter de kiezen. Wordt het Anne Fleur of van de mijn? Ik kan er niet uit kiezen.
Anne Fleur.
Wordt het Anne Fleur van de mijn? Volgens mij, het zou zomaar kunnen dat ze niet beter weten. Toch? Je mocht het willen, Anne Fleur of van de mijn.
De Snopcast. Omdat je het waard bent.
Zo, dat was Turfy Gang en Mr. Polka. Polska, conclusie is dus, werk aan je strafblad. Zorg dat je een beetje, zoals waar het allemaal mee begon met Tupac Shakur, dat je in een serieuze schietpartij eindigt.
Ja, en dan, in plaats van een rollator, toch misschien een meisje met niet al te veel textiel.
Ja, dat zijn we zagen geen vrouwen in de clips. Dat moet nog even geregeld worden. Nee. Dat ligt nog een beetje gevoelig. Wat ons natuurlijk wel brengt naar de vaste slotscène van de Snopcast, de slotwoorden. We kunnen niet zeggen wat Mr. Polska voor slotwoorden gaat hebben. Zover zijn we nog niet. Maar deed mij wel denken aan een prachtig moment. Je weet dat ik erg in oorlog geïnteresseerd ben. En niemand beter op het slagveld dan natuurlijk een Brit. In beste conditie. Er is zo'n scène uit de Eerste Wereldoorlog waarbij een soldaat natuurlijk in de loopgraven zwaar geraakt is door de vijand. En dan de officier meldt zich bij hem. En hij ligt daar natuurlijk kreperend op de grond. Doorzeefd door kogels. En de officier zegt dan: "Are you doing fine?" En waarop die soldaat alleen maar zegt: "Yes, sir. It's all in a day's work." En daarna stierf hij. En dat is toch ook wederom jaloersmakend.
Ja. Leuke podcast, goed verhaal. Maar ik heb er wel een beetje honger van gekregen. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Ik schijn er ook nog eens verstand van te hebben. In mijn podcast vertel ik in een paar minuten alles over ieder denkbaar en eetbaar product. Luister daarom naar Julius Voorraadkast. Kast met een K. Te vinden in je favoriete podcast-app.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.